Goedemorgen, broeders en zusters. Het is altijd bijzonder om te horen wat er op zo'n kindermoment gezegd wordt over het gedeelte waar je daarna over hoopt te gaan spreken. Altijd de vraag of het een beetje in lijn is met de boodschap, maar het is volledig in lijn. Dus dat geeft me ook een beetje het gevoel, wat ga ik nu nog doen? Wat ga ik nu nog zeggen? Maar goed, om nu weer huiswaarts te gaan, dat is ook zo wat. Dus we gaan toch Gods woord openen. Romeinen 14 en 15 is al gezegd. Romeinen 14, vers 1, en dan lezen we tot en met het zevende vers van Romeinen 15. Het gaat erover sterken en zwakken in het geloof. Het is net al een beetje uitgelegd. Het is goed om vooraf al te beseffen waar het over gaat als er staat sterken en zwakken in het geloof. Ik heb deze preek een tijdje geleden in onze eigen gemeente gehouden. En toen kwam er na afloop iemand naar me toe die zei, en dat is iemand die toch al jarenlang christen is, en die zei, ik heb dat altijd verkeerd gelezen. Ik heb bij sterk gelovigen, of iemand met een sterk geloof, heb ik altijd gedacht dat het om een sterk gelovige ging. Iemand die vol vertrouwen op God was. Dat is ook onze eerste associatie, denk ik, bij sterk geloof. En een zwak geloof, dat is dan iemand, ja, die, nou ja, iemand die makkelijk terugvalt in de zonde wellicht. Die niet zo'n sterk godsvertrouwen heeft. Je zou kunnen denken aan iemand die misschien verslaafd is geweest in het verleden aan alcohol en die dan na verloop van tijd weer terugvalt. En dan zeg je, nou, die heeft een zwak geloof. Maar dat is niet waar het over gaat in Romeinen 14 en 15. Die persoon die ik net in dat voorbeeld schets, iemand die terugvalt in de zonde, dat zou je een zwakke gelovige kunnen noemen. Maar dat wil niet zeggen dat zijn geloof zwak is. Niet in de termen zoals Paulus hierover spreekt in Romeinen 14 en 15. Het gaat hier over datgene waarvan je gelooft dat het goed is. Dat het geoorloofd is. Dus de sterken, zoals we straks gaan lezen met elkaar, dat zijn degenen die zeggen van, ik mag dit doen, ik mag dat doen, ik hoef me daar niet aan te houden. Mensen die ervan overtuigd zijn dat ze bepaalde vrijheden hebben om voor en met God te leven. En de zwakke gelovigen, die hechten nog sterk aan de wet en aan tradities en dingen die je dan, nou, die ze zich verplicht voelen om wel of niet te doen. Dat is waar het over gaat in Romeinen 14, 15. We gaan het lezen en daarna nog wat nader daarop inzoomen. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dan bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit het geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. De God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Tot zover Gods woord. Een lang gedeelte, maar het vormt met elkaar één thema. Paulus gaat ook eigenlijk nog door daarna, maar goed, dit is een beetje een afgebakend tekstgedeelte. Over de sterken en de zwakken. Ik wil met u deze morgen drie dingen doen. Ik wil eerst even inzoomen op wat speelt er nu in de gemeente van Rome. Wat is hier nu aan de hand met dat vlees eten, wel of niet? En nog een paar andere dingen. Vervolgens willen we kijken hoe we daar een toepassing naar voor onszelf kunnen maken. Wat betekent dat dan nu voor ons? Welke verschillen in inzichten in geloof wat je wel of niet mag, kunnen er nu spelen? Misschien wel hier in deze gemeente. En het belangrijkste, dat is het derde punt, dat is hoe ga je nu met die verschillen in opvattingen over wat je wel of niet mag, hoe ga je nu ondanks die verschillen met elkaar om? Die verschillen zijn er, maar hoe ga je daar nu mee om? Want dat is ook de focus die Paulus heeft in dit gedeelte. We gaan eerst kijken wat hier precies aan de hand is. Voor zover we dat enigszins kunnen uiteraard. Er zijn twee groepen in de gemeente. En Paulus doet er alles aan om die twee groepen samen één te laten zijn. Opdat ze eensgezind, hebben we gelezen uit hoofdstuk 15 vers 6, opdat ze eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. Misschien weet u het wel, ik heb jarenlang in het basisonderwijs gewerkt. Ik doe dat nu nog trouwens één dag in de week. En ik heb een paar jaar geleden had ik een klas en die was het jaar daarvoor waren dat twee verschillende klassen. Jongens en meisjes die hier zijn, die kunnen zich dan misschien wel voorstellen dat je ik geloof dat de ene groep was groep 7 geweest en de andere was een combinatieklas groep 6, 7 geweest. En die twee groepen 7 die werden samengevoegd tot één groep 8. Nou, dat is voor kinderen best heel wat. Dat kan je misschien als ouder en ook als leerkracht nog niet eens zo goed voorstellen, maar ik heb aan het begin van het jaar heb ik een praatje gehouden en ik heb gezegd, jongens, we zijn nu samen één groep. We zijn één klas, we denken niet meer aan het verleden, hoewel we twee verschillende klassen waren, want er is altijd wel wat rivaliteit tussen klassen, tenminste dat kan er zijn. Maar ik deed er alles aan om er samen aan één groep, om er echt één groep van te smeden. En wat schetst mijn verbazing, een paar maanden, het was denk ik al richting de kerst, en toen was er een meisje en die deed lelijk tegen een andere jongen, of die mocht niet meedoen, er was iets in ieder geval. En ik sprak haar daarop aan en toen zei ze van, ja, maar die jongen is van de andere groep. Ik zei, de andere groep. We zitten bij elkaar in één groep. Wij zijn groep 8. Nee, dat meisje, dat is van de andere groep. En ze had het over die jongen die meer dan een half jaar geleden inderdaad in groep 7 in een andere groep had gezeten. Voor haar, tussen haar oren, in haar hoofd, waren ze nog steeds niet één. Dat verleden, dat namen ze nog maandenlang mee. Zo kan dat gaan. Dat je nog niet beseft dat je eigenlijk samen één geheel vormt. En dat die eenheid belangrijker is dan datgene wat je in het verleden had gescheiden. Het kan natuurlijk ook zo gaan bij de fusering van een bedrijf. Dat zal de volwassenen misschien wat meer aanspreken. Dat je twee bedrijven samen moeten gaan of twee afdelingen samen moeten gaan die voorheen apart werkten. En dat je zegt van ja, hoe ga je die bedrijfscultuur, die verschillend kan zijn per afdeling, hoe ga je dat samen smeden tot één nieuwe groep, een nieuwe cultuur? Dat kan best een opgave zijn. Nou, zoiets is hier ook aan de hand in de gemeente van Rome. Twee groepen. Welke twee groepen zijn het? Misschien moet ik het maar op voorhand een beetje vertellen wat er waarschijnlijk aan de hand is. De gemeente in Rome die bestond uit gelovigen, uit de heidenen en uit de joden. We lezen over de gemeente in Rome, lezen we al in Handelingen 2. Pinksteren. De gemeente is niet gesticht door Paulus. Paulus schrijft er een brief aan, maar hij had de gemeente toen nog nooit bezocht. Hij wilde dat gaan doen. Eigenlijk zou je de hele Romeinenbrief kunnen zien als een soort, nou ja, hij brengt uiteraard het evangelie in de brief, maar het is ook een soort aanbevelingsbrief die een soort opstap moet vormen voor een bezoek wat Paulus aan die gemeente zal gaan brengen. In een zekere zin is zijn bezoek aan die gemeente ook nog weer een soort doorgang, want daarna, lezen we aan het eind van de Romeinenbrief, wil hij ook weer verder gaan om het evangelie in Spanje te brengen. En hij zoekt een gemeente die hem vanuit Spanje ook weer zou kunnen ondersteunen. Dat wordt van Antiochië wordt het lastig. Vanuit Rome is dat een heel stuk strategischer. Maar de gemeente in Rome die was al eerder ontstaan. In Handelingen 2 lezen we dat op de Pinksterdag, als Petrus preekt, dat daar Joden en Jodengenoten uit Rome aanwezig zijn. En waarschijnlijk hebben die de gemeente gesticht, de gemeente van Jezus Christus, in Rome gesticht. Er was een bepaalde basis in Rome, want dat weten we uit de geschiedenis, uit de buitenbijbelse bronnen. Er waren diverse synagoges in Rome. In de eerste eeuwen van onze jaartelling, een stukje daarvoor en een beetje daarna, hadden de Joden in het Romeinse Rijk een soort uitzonderingspositie, waardoor ze weinig met vervolging te maken hadden. Zeker in deze dagen dat de Romeinenbrief geschreven is. Dus er waren diverse synagoges waar Joden samenkwamen. En daar waren nu mensen bijgekomen, Joden, die in Jezus geloofden. Die de Heilige Geest hadden ontvangen. Nou, zo zijn de gemeentes zeer waarschijnlijk ontstaan. En dan gebeurt er iets wat een ommekeer brengt en een verandering brengt in het leven van de gemeente in Rome. En daarover kunnen we lezen in Handelingen 18. In Handelingen 18, vers 2... lezen we dat er iets bijzonders is gebeurd. Handelingen 18, vers 2. Daar staat, daar is Paulus, die is dan op een van zijn zendingsreizen en dan komt hij in Korinthe. En daar staat er, Handelingen 18, vers 2, Paulus ontmoet in Korinthe een Jood, Aquila. Die onlangs uit Italië gekomen was en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. Dus daar is een moment geweest in het leven van die jonge christengemeente in Rome, dat de Joden uit Rome worden weggestuurd. Moet u zich voorstellen wat dat betekende voor de christengemeente. Daar waren christenen, in Jezus gelovige Joden, die waren er. En er waren ook heidenen bijgekomen. Joden genoten wellicht, maar misschien ook nieuwe bekeerlingen. Mensen die in de Jezus waren gaan geloven. En dan worden de Joden, worden op de een of andere dag, worden ze door Claudius, worden ze weggestuurd, uit de stad verbannen. Waarom? Dat staat hier niet in de Bijbel. Maar ook dat weten we wel van een buitenbijbelse bron. Een van de geschiedschrijvers van een Romeinse geschiedschrijver die heeft gezegd dat de Joden uit Rome verbannen werden uit een bepaald jaar, omdat ze ruzie maakten over een zekere Christus, staat er. Nou, je hebt weinig fantasie nodig om daar Christus te lezen. Misschien is het een verbastering of ik weet het niet. Maar de Joden hadden onderling ruzie over Christus, over Jezus Christus. En is dat niet wat we constant zien gebeuren als Paulus op zijn zendingsreizen is en in de synagoges het evangelie brengt? Hij heeft het aan het begin van de Romeinenbrief gezegd dat hij het evangelie brengt, want het is een kracht van God tot zaligheid, eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Dus dat is de volgorde die Paulus consequent hanteert in de verkondiging van het evangelie. Eerst aan de Jood, dan aan de Griek. En zo is het ook in Rome geweest. Dat ook Grieken, je zou zeggen de heideren, in Jezus zijn gaan geloven. Maar die moesten het in één keer stellen zonder hun broeders en zusters, want die werden weggestuurd. Het gaf onrust, waarschijnlijk onder de Joden onderling in Rome. Maar die situatie is niet zo gebleven. Want we lezen die namen van dat echtpaar, Aquila en Priscilla, die komen we aan het eind van het boek Romeinen, komen we ze opnieuw tegen. Romeinen 16, vers 3. Romeinen 16 is de hele lijst van namen die Paulus daar opschrijft van mensen die hij de groeten doet. En wat staat er in Romeinen 16 vers 3? Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Dus dat echtpaar is inmiddels weer terug in Rome. Op het moment van het schrijven van deze brief zijn zij weer terug. Het verbod van de Joden om in Rome te komen, dat die verbanning die is door de keizer of door een andere keizer wellicht opgeheven. En de Joden zijn weer terug in Rome. Ook de in Jezus gelovende Joden zijn dus weer terug. Dat heeft ongeveer 5 jaar geduurd dat ze er niet waren. En dan komen de Joodse gelovigen, ik bedoel de in Jezus gelovigen, de Messiasbelijdende Joden zou je kunnen zeggen, die komen weer terug in de gemeente waar ze 5 jaar lang niet geweest zijn. Wat denkt u dat er in die gemeente gebeurd is? Die gemeente is doorgegroeid. Die gemeente heeft naar eigen inzicht dingen gedaan of niet gedaan. Het zou hetzelfde zijn als hier in deze gemeente de oudsten een zendingsreis zouden gaan maken. Ze zouden, ze zouden een poosje weggaan. En ze komen na 1-2 jaar komen ze terug. Vind je dan de gemeente precies zoals je hem achtergelaten hebt? Ik denk het niet. Ik denk dat er best wel dingen veranderd zullen zijn. En dat hoeft nog niet eens allemaal verkeerd te zijn. Maar dat levert misschien wel spanning op. Dat je zegt, je komt terug en je zegt van, hé, maar wat doen we nu? Moet u zich voorstellen dat daar de Joodse christenen terugkomen, die lopen de gemeente binnen. En de diensten in die tijd, die vonden ook vaak plaats rondom een maaltijd. Er werd vooraf of na afloop werd er gegeten. Denk aan dat bekende hoofdstuk uit 1 Korinthe 11, wat we nu nog steeds gebruiken bij het avondmaal. Er wordt gesproken over een maaltijd waar iedereen uitgenodigd is, waar mensen welkom zijn. Een liefdemaaltijd, een agape maaltijd. Denk aan Handelingen 2, waarin het leven van de eerste christenen wordt omschreven als dat ze dagelijks bij elkaar kwamen en de maaltijd met elkaar hielden. Dus die maaltijd was een belangrijk iets waar christenen zich bij elkaar ontmoeten. Dat is heel wat anders dan dat wij dat nu op zondagmorgen doen, denk ik. Maar stelt u zich voor dat de Joodse christenen die komen naar de gemeente binnen en dan staat de tafel daar gedekt en dan staat er van alles op tafel. En er staat vlees op tafel waarvan ze zeggen van, hé, maar dat is geen rein vlees. Dat is niet kosher. En er staat wijn op tafel. Hé, dat deden we 5 jaar geleden, deden we dat niet. En nu zitten ze zomaar wijn te drinken. Waar hebben ze dat vandaan gehaald? Ja, gewoon bij de Romeinse supermarkt, bij wijze van spreken. Ja, dat is dus waarschijnlijk aan de afgoden geofferd. Dat kan je niet zomaar drinken. Kunt u zich voorstellen dat dat frictie geeft, dat dat spanning oplevert? En de Joodse christenen die binnenkomen, die kijken misschien een beetje veroordelend naar die heidense christenen. En zodra die heidense christenen de gaten krijgen waarom dat ze veroordeeld worden, dan halen ze minachtend hun schouders op en dan zeggen ze, nou, dat ze denken dat dat niet mag. Natuurlijk mag dat. Dat is toch geen enkel probleem. Dat is wat er gaande is in de gemeente van Rome. We lezen een aantal dingen in dit gedeelte, hebben we gelezen, die naar deze context ook verwijzen. De zwakke gelovigen die doen een aantal dingen niet. Die hebben moeite met vlees eten. Dat lezen we in het tweede vers. We gaan het over vlees eten. We lezen het ook in vers 21 van hoofdstuk 14. Daar noemt Paulus ook het vlees eten. In datzelfde vers 21, noemt hij ook het wijn drinken. Het is goed geen wijn te drinken. En er is nog iets, en dat lezen we in vers 5 van hoofdstuk 14. Daar staat dat er verschil van inzicht is over dagen. De ene acht alle dagen gelijk, de andere acht de ene dag bijzonder. en de andere dag niet bijzonder. Dat zijn verwijzingen die, of aanduidingen die verwijzen naar een Joodse achtergrond. Het was niet zo dat de Joden helemaal geen vlees mochten eten. In Leviticus kunnen we lezen dat er bepaald vlees niet gegeten mocht worden en bepaald vlees wel. Alleen, als je in een heidense context leefde, als je als Jood in ballingschap was, bijvoorbeeld in Rome woonde, dan wist je nooit goed waar dat vlees vandaan kwam. Dus je kon niet zomaar alle vlees eten. Je moest dan daar toch wel heel secuur in zijn. Het moest kosher zijn, rein. Dat is ook het woord wat Paulus hier gebruikt, rein. Vers 14 lezen we dat, van hoofdstuk 14. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Iemand die van mening is dat het onrein is, voor die is het onrein. Dat woord rein en onrein, dat zijn verwijzingen naar die reinheidswetten uit het Oude Testament. Ik heb net al gezegd, het ging over het al of niet drinken van wijn. Dat was ook niet verboden in het Oude Testament. Joden mochten wel wijn drinken. De enigen die geen wijn, geen sterke drank mochten drinken waren de Nazireërs. Mensen die heel apart gezet waren om God te dienen met een speciale taak. De jongens en meisjes die kennen wel Simson. Die mocht geen wijn drinken. Maar alle anderen wel. Alleen, dan weer opnieuw, als je als Jood in ballingschap leefde, als je woonde in een heidense omgeving, dan wist je nooit zeker of die wijn niet aan de afgoden geofferd was. En om je dan echt je identiteit als Jood te kunnen bewaren, dan kon je het beste je maar helemaal afzien van wijn. Een mooi oud-testamentisch voorbeeld daarvan is Daniël. In Daniël 1, u kent die geschiedenis wellicht, daar lezen we dat Daniël zich voorneemt in zijn hart om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En hij verzocht het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Nou, verderop lezen we ook dat die plant aardig voedsel wil nemen. Dan nemen ze die proef op de som dat ze 10 dagen lang geen wijn drinken, geen vlees eten, alleen plantaardig voedsel. En dan blijken Daniël en zijn vrienden blijken net zo gezond of nee, zelfs meer gezond te zijn dan de anderen. Nou, dat is zo'n situatie van ballingschap, waarin Daniël en zijn vrienden een stap verder nog gingen dan eigenlijk volgens de Joodse wet moest. Maar dat deden ze om ervoor te zorgen dat ze maar niet iets verkeerds zouden doen en zouden zondigen tegen de wet van Mozes. Dat is er aan de hand. Hoe gaat Paulus daar nou mee te werk? Wat doet hij nu? Wat houdt hij de gemeente voor? Het is mooi om te zien wat Paulus niet doet. Paulus gaat niet op zijn strepen staan. Hij zegt niet, de sterken hebben gelijk, de zwakken die moeten hun opvattingen bijschaven. En nou ja, dan moet je er zo samen maar uitkomen. Paulus kiest geen partij. Ja, hij kiest wel partij, maar hij drukt zijn mening, zijn zin drukt hij niet door. Het is duidelijk dat Paulus aan de kant van de sterken staat. Hij denkt dat je inderdaad al of vlees mag eten. En dat je wijn mag drinken en dat je die verschillende feestdagen, dat je die niet hoeft te vieren. Paulus schaart zich aan de kant van de sterken, dat lezen we in hoofdstuk 15 vers 1. Dan zegt hij, maar wij die sterk zijn, dus hij doet alsof hij dat niet alsof, hij is dat, hij is zelf ook sterk. Wij die sterk zijn. En dan verbindt hij daar wel iets aan. Maar het gaat me er nu om dat hij dus zich aan de kant van de sterken schaart. Eerder hebben we het ook al gelezen hoe hij denkt over rein en onrein. Hij zegt dat in vers 14 van hoofdstuk 14. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Dus de sterken hebben gelijk. Niets is in zichzelf onrein. En hij zegt niet dat Paulus zegt niet alleen dat vind ik. Ik vind dat jullie gelijk hebben. Hij zegt, ik ben overtuigd in de Heer Jezus Christus. Dus dat is nogal een boodschap, hè? Hij zegt, de sterken hebben gelijk niet omdat ik het ook vind, maar ik ben ervan overtuigd als apostel van de Heer Jezus Christus, dat dat zo is. En toch verbindt hij daar niet aan dat de zwakken dan maar hun opvattingen moeten bijschaven. Waarom niet? Omdat het hier in hoofdstuk 14 en 15 gaat om verschil van inzichten, niet over hoofdzaken, Niet over de kernzaken van het evangelie, maar over bijzaken. Je kan er een paar van noemen, maar je kan ze niet allemaal noemen. Want als je denkt dat je alle bijzaken genoemd hebt, dan zijn er alweer andere dingen waar we als christenen van mening over verschillen. Paulus wil veel meer een richting wijzen hoe je nou met die verschillen omgaat. Daarover straks meer. Maar het is goed om te zien dat Paulus wel duidelijk maakt waar hij staat, maar daar voor de rest niet heel dominant in is. Nou, dat is een beetje de situatie van Romeinen 14, 15. Nu naar ons vertaald. Wat betekent dat voor ons in deze tijd? Waar verschillen wij als christenen van mening over? Je hebt hoofdzaken en je hebt bijzaken. Wat zijn de hoofdzaken waar je als gemeente echt samen één in moet zijn? Je zou kunnen denken aan wat Paulus daarvoor geschreven heeft in de hele Romeinenbrief. Het geloof in de Heer Jezus Christus als de weg, de enige weg tot verlossing. Hoofdstukken lang heeft Paulus uitgelegd in de Romeinenbrief dat wij als mensen schuldig staan tegenover God. Romeinen 1, 2, 3. Jood en heiden, we staan beide schuldig voor God. Niemand is rechtvaardig, niet tot één toe. Daar kan je geen verschil van mening hebben over de zondigheid van de mens. En dat er maar één weg is, één manier om daarvan verlost te worden. Dat er maar één grond is waarop je kan staan om werkelijk rechtvaardig voor God te zijn. Wij dan, zegt hier Romeinen 5 vers 1, u kent dat vers wellicht. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Er is maar één weg om vrede met God te krijgen. En dat is door geloof in Jezus Christus. Daar geen verschil over. Dat is het evangelie, dat is een kernboodschap. Daar mag je niet van mening over verschillen. Heeft u dat helder? Gelooft u dat? Bent u daar één in als gemeente hier op Urk? Dat u zegt, ik geloof in Jezus Christus. En ik geloof dat dat de enige manier is om behouden te worden. En ik weet en ik geloof, misschien met aanvechtingen, maar ik weet en geloof, daar wil ik aan vasthouden, dat ik op die manier vrede heb bij God. Vervolgens heeft Paulus gesproken in Romeinen 7 over de plaats van de wet, Romeinen 6 over de macht van de zonde die gebroken is door onze eenheid met Christus. Romeinen 7 heb ik genoemd, Romeinen 8 over de vervulling met de Heilige Geest. Dat je de Heilige Geest nodig hebt om als kind van God te kunnen leven. Dat betekent dat je het niet in eigen kracht kan, maar dat je Gods Geest nodig hebt. Geloof je die dingen? Sta je daarachter? Vervolgens heeft Paulus in Romeinen 19, 11 heeft hij gesproken over de betrouwbaarheid van God. Als je ziet dat heel veel Joden de Messias hebben afgewezen, is dan het woord van God soms vervallen, zegt hij in Romeinen 9. Hoe kan dat nu? En dat maakt Paulus duidelijk dat God betrouwbaar is en dat dat woord blijft staan. En dan komt hij tot die prachtige belofte uiteindelijk in Romeinen 11, dat eenmaal God zijn woord volledig zal vervullen en dat Israël ook tot geloof zal komen in de Heer Jezus Christus. En dan belanden we in de praktische hoofdstukken Romeinen 12, 13... en uiteindelijk ook in de situatie van de gemeente van Rome in Romeinen 14, 15. En dan gaat het over bijzaken. Dan gaat het over dingen waar je van mening over kan verschillen, mag verschillen, waar je niet één in hoeft te zijn. Je moet wel één zijn als gemeente, maar je mag verschillen over bepaalde opvattingen. Wat is dat concreet hier in uw gemeente? Waar u van mening over verschilt? Als je niet oppast, dan maak je de meeste ruzie over de kleine dingetjes waar je van mening over verschilt. Hoe is dat in uw huwelijk? Er zitten hier getrouwden onder ons. Waar maakt u de meeste ruzie over? Oh, u maakt geen ruzie. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar het kan wel eens zijn, ook in een goed huwelijk, dat je wel eens wat oneenigheid hebt. Dat je in ieder geval op zijn minst wat woorden hebt. Laten we het daarbij houden. Geen ruzie, maar je hebt woorden. Waar gaat het over? Mijn ervaring is dat het heel vaak gaat over kleine dingetjes, over onbenulligheden. Dat je je achteraf schaamt en zegt van wat hebben we daar nou toch eigenlijk een grote mond over gehad tegenover elkaar. Over zoiets kleins, zoiets onbenulligs. Toch? Maar zo kan het ook gaan in de christelijke gemeente. Dat je elkaar de tent uitvecht over bijzaken. Over dingen die er niet wezenlijk toe doen. Die niks te maken hebben met de Godheid van de Heer Jezus Christus. En over het unieke van Jezus. En dat Hij de weg tot de Vader is. Die niks te maken hebben met je eeuwig behoud. Maar dat je ruzie maakt over kleine dingen. De kerk in Nederland. De christelijke gemeente in Nederland. Die gaat daaraan ten gronde. Honderden jaren lang al maken wij elkaar als christenen in ons land, in Nederland. Ik hou het maar eventjes alleen binnen de grenzen van ons eigen koninkrijk. Maar wij maken elkaar, we doen elkaar verdriet, we geven aanstoot aan elkaar, we ergeren elkaar, we veroordelen en minachten elkaar als christenen onderling over bijzaken. Of niet? Ik kan daarom huilen. Hoe is het mogelijk dat er kerken in ons land zijn ontstaan op grond van een verschil van inzicht over de kleding die een voorganger moet dragen? Het is gebeurd. Ik ga geen kerkverbanden bij namen noemen vanaf deze plaats. Als u niet gelooft, mag u na afloop naar me toe komen. De kleding van een voorganger bepaalt of je een nieuwe gemeente wel of niet begint. Onvoorstelbaar. De muziekinstrumenten die je gebruikt. Ik haal het maar naar deze tijd. De muziekinstrumenten die je gebruikt. De liederen die je wel of niet zingt. Daar kunnen we elkaar voor veroordelen en minachten. En we scheuren het lichaam van Christus als het ware uiteen. Ik wil het een beetje veilig houden voor u. Ik ken de gemeente natuurlijk niet heel goed. Dus ik heb een voorbeeld uit onze eigen gemeente. Baptistengemeente. Ergens in het land. Die bestaat nu zo'n ruim 30 jaar. En ik denk dat het een jaar of 15 geleden was. Een jaar of 15 geleden. Dat daar een paar mensen waren en die zeiden van, wij moeten toch ook wel gaan zingen met een andere liedbundel. Er zijn steeds meer evangelische gemeentes en die zingen uit opwekking. Dus wij moeten die bundel toch ook wel gaan gebruiken. Nou, daar waren een hoop gemeenteleden het niet mee eens. En het werd toen nog de gele bundel genoemd. Misschien kunt u zich dat voorstellen. De eerste versies daarvan. Ja, dat, je hebt nu ook een gele bundel trouwens. Maar daar bedoelen we nu volgens mij op toonhoogte mee. Of niet? Maar de eerste boekjes van opwekking waren ook geel. Ik weet niet waarom. In ieder geval, niet iedereen was het daarmee eens. Maar van lieverlee werd daar toch wat vaker uit gezongen. En toen waren er mensen in de gemeente en die zeiden van, ja, maar als je die liederen zingt, dat is een ander soort muziek. Daar moet je ook andere instrumenten bij gebruiken. Daar moet je ook een drumstel bij gebruiken. Nou, toen waren de rapen gaar. Want een drumstel, dat kon toch niet. Dat was niet eerbiedig. Zo was het besef bij diverse gemeenteleden. En uiteindelijk werd een compromis gesloten. Dat duurde maanden, dat had heel wat voeten in aarde. Maar uiteindelijk werd dit compromis gevonden. Er mocht één keer in de maand met een drumstel erbij gespeeld worden. Eén keer in de maand. Nou, dat heeft heel wat moeite gekost. Maar het werd geaccepteerd en het werd vanzelfsprekender. En ik moet u eerlijk bekennen wat u er ook van vindt. Of u op dit punt een sterk of een zwak geloof hebt, dat maakt me in dat opzicht niet uit. Maar uiteindelijk is het zo dat nu in onze gemeente na zoveel jaren elke zondag het drumstel gebruikt wordt. En niemand daar meer wakker van ligt. Is het een hoofdzaak of is het een bijzaak? U kunt ervan vinden wat u ervan vindt van zo'n instrument. Of van zo'n liedbundel of van kleding of wat dan ook. Maar is het een hoofdzaak of is het een bijzaak? Dat is de vraag. En wat is het dus waard om daarover te strijden? Ik kan nu met dankbaarheid naar onze gemeente kijken, niet omdat we een drumstel gebruiken. Want als we het vandaag inruilen voor het orgel, dan is het bij om het even. Ik hou meer van een orgel, dus dat er gaat, is het me niet eens om het even. Maar goed, maar ik zie in onze gemeente gelukkig, godzijdank, dat er jonge mensen zijn die tot geloof komen. Er zijn jonge mensen, tieners, die zich laten dopen. meerdere de afgelopen jaren hebben heel wat doopdiensten gehad, de afgelopen jaren, waarin jonge mensen getuigden dat ze met God wilden wandelen. Dat is een bewijs dat het evangelie klinkt. Dat is een bewijs dat Gods geest niet geweken is van de gemeente. Nou, het is een bewijs dat al die andere dingen waar we ons mee bezig hielden, dat die niet onbelangrijk waren. En dat we daar wel van mening over mogen verschillen. Maar dat het geen hoofdzaak is, maar dat het een bijzaak is. En dat de hoofdzaak, als we die helder houden, als het evangelie blijft klinken van zonde en van genade, van redding door Jezus Christus, als dat klinkt, dat dan God zijn werk in de gemeente doet. En dat kan hier, dat kan waar dan ook. Hoofd- en bijzaken. De grote kunst is natuurlijk om te onderscheiden wat een hoofdzaak is en wat een bijzaak is. Als u van bijzaken een hoofdzaak maakt, dan loopt u het gevaar om, nou ja, zoals de Bijbel het zegt, op diverse plaatsen om een soort fariseer te worden. En dat u elkaar de tent uitvecht, omdat u dingen heel erg belangrijk vindt. Het is me opgevallen, nu ik inmiddels een paar jaar ook voor de gemeente werk, en ook in andere gemeentes kom, dat met name mannen, dat die verzoeking hebben, laat ik het zo zeggen. Dat die verzoeking met name bij mannen leeft, om van een bijzaak een hoofdzaak te maken en dan daar zo in door te gaan, zo in te strijden, daar zo rechtlijnig in te zijn, dat ze anderen aanstoot geven. Dat ze niet wandelen naar de liefde, zoals ze zo zullen zien, maar dat ze wandelen naar dat zij denken, zo moet het, zo zal het gaan, en anders dan zijn we niet in Gods weg, en iedereen moet wijken voor die mening van die ene persoon. Ik noem het hier deze morgen, omdat ik denk dat dat een reëel gevaar is in onze tijd, ook nu nog steeds. Er is niks nieuws onder de zon. Het was toen ook al. Kleine 2000 jaar geleden speelde het ook in de gemeente van Rome. Nou, laatste onderdeel van deze preek. Hoe gaan we daar nu mee om? Hoe ga je nu om met die verschillen van inzicht over bijzaken? Paulus die noemt drie dingen. Hij geeft drie richtlijnen hoe je met elkaar omgaat. En het mooie is om te zien hoe hij bij elk van die richtlijnen steeds opnieuw verwijst naar Jezus Christus. Dat is voor hem steeds het ankerpunt. Zijn onderwijs is niet zomaar een goede raadgeving, een wijze uitspraak, maar hij grondt het op Jezus Christus. Dat gaan we zien. Het eerste wat Paulus zegt is in Romeinen 14, hij zegt, aanvaard elkaar. Je moet elkaar niet veroordelen, je moet elkaar niet minachten. Dat is wat hij in de eerste verse zegt, zo'n beetje tot en met vers 12. Dat stukje zou je samen kunnen vatten als, veroordeel elkaar niet. Doe dat niet. Nou, dat klinkt heel eigentijds, je moet elkaar niet veroordelen. Laat iedereen vrij. Maar, ik zei het al, Paulus die grondt dat op Jezus Christus. Hij grondt dat op het evangelie. Hij zegt, jij bent niet de heer over een ander. Die ander, hij geeft het voorbeeld van een slaaf, die ander die valt toe aan zijn eigen heer. Met andere woorden, hij zegt, je moet een ander niet veroordelen omdat we dat nou eenmaal maar niet moeten doen. Nee, wij vallen allemaal onder het oordeel van Jezus Christus. Wij leven voor hem. Wij zijn niet onze eigen baas. Wij zijn het eigendom van een ander. Dat zegt hij met name in vers 8. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als we sterven, sterven we voor de Heere. Of we dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. We zijn het eigendom van een ander. We zijn niet elkaars eigendom en elkaars baas. Dus we moeten niet tegen een ander zeggen, je moet het zo doen, je moet het zo doen, je moet het zo niet doen. Daar ga ik niet over. Maar we moeten wel beseffen dat we allemaal onder de heerser Jezus Christus staan. We zijn zijn eigendom. Zoals de Heidelbergse catechismus zo heel mooi zegt. In de eerste vraag en antwoord van de catechismus, u kent hem wellicht. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Dat ik niet van mij, niet van mezelf ben, maar van een ander. Dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Die met zijn bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En met alle heerschappij des duivels verlost heeft enzovoort. Je bent het eigendom van iemand anders. En daarom kan je niet een ander tot je eigendom maken. en je wil niet opleggen aan anderen. Dat is het eerste. Oordeel elkaar niet. Dan moet ik er nog één ding bij zeggen. Want elkaar niet oordelen, dat is natuurlijk ook in onze cultuur heel erg populair om elkaar niet te oordelen. En je komt situaties tegen in de gemeente dat je wel moet oordelen. Dat oudsten moeten oordelen. Die situaties kom je tegen. Denk aan de situatie van Paulus in de Korinthebrief. 1 Korinthe. Dan gaat het om een situatie van tucht. Dan gaat het om morele zonden. Daar moet de gemeente, met de oudsten voorop, die moeten zich daarover uitspreken. Maar dat gaat over zaken waar zowel zwakke als sterke gelovigen het over eens zijn. Namelijk over morele zonden. Dat is niet een verschil van inzicht over bijzaken. Dat is iets wat we allemaal, alle christenen, duidelijk zonde noemen. Daar moeten we wel degelijk een oordeel over uitspreken. Dus veroordeel elkaar niet, wat Paulus hier zegt, dat staat in dat verband van die bijzaken. Maar niet over hoofdzaken of over andere dingen die ertoe doen, zoals zonde. Dat onderscheid moet u natuurlijk wel helder houden. Anders zegt u, broeder Heijboer heeft gezegd, we mogen elkaar niet oordelen. Dus er zijn situaties waarin het moet. Maar als het over bijzaken gaat, zegt Paulus, veroordeel elkaar niet, minacht elkaar niet. Dat is het eerste principe. Het tweede wat hij zegt, en dat is eigenlijk vanaf vers 13. Daar zegt hij, je moet elkaar geen aanstoot geven. Geen oorzaak tot struikelen. Als je dat doet, vers 15, dan wandel je niet meer naar de liefde. Dus wij worden opgeroepen als christenen om in de gemeente te wandelen naar de regel van de liefde. Dingen waarvan je weet, daar ga ik de gemeente verdriet mee doen. Ook al is het op zichzelf goed, maar ik ga ze daar verdriet mee doen. Dat moet je niet doen, zegt Paulus. Want dan wandel je niet meer naar de liefde. Hij roept met name de sterken daartoe op. Ik weet niet of u dat opgevallen is. Hij schaart zichzelf onder de sterken, maar hij is ook zelf voortdurend dat hij zegt van de sterken die moeten dat doen. Hoofdstuk 15 vers 1 nogmaals. Wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Dus de oproep komt in de eerste plaats aan de sterken. Misschien ook wel omdat die groep in de gemeente van Rome in de meerderheid was. Dat zou kunnen. Dus dat betekent dat je in de gemeente, ja, je beslist sommige dingen wel eens democratisch. Dat gebeurt wel eens, denk ik, in het praktische gemeenteleven. Maar als je merkt dat een klein deel van de gemeente echt ergens moeite mee heeft. Dat ze zeggen van, ja, maar dat kan toch niet. Daar doen we toch de Heere God verdriet mee. Dan moet je niet zeggen van, ja, we hebben 2/3 meerderheid. Daar walsen we even overheen. We doen het toch, want de meerderheid is voor. Dat kan misschien in de wereld, dat kan in de politiek, dat kan in de gemeente van Jezus Christus niet. Daar zal je naar de liefde moeten wandelen. Er zijn misschien nog gesprekken nodig. Ik wil niet zeggen dat de zwakken dus altijd hun zin krijgen. Ook al is het er maar eentje. Misschien nog tijd voor nodig en gesprekken. Maar je wandelt in de liefde. Je drukt niet je eigen zin ten koste van alles door. Het kan zijn dat je, net zoals Paulus hier, dat je gelijk hebt over iets in de gemeente. Het kan zijn dat je gelijk hebt. Maar de vraag is, hoe ga je om met je eigen gelijk? Dat is de vraag. En daarvan zegt Paulus, daar moet je wandelen naar de liefde. Je moet niet jezelf behagen, maar je moet de ander behagen. En opnieuw grondt hij dat in het evangelie. Hij verwijst naar Jezus Christus. Want zo zegt hij in hoofdstuk 15, ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Zoals geschreven staat, en dan citeert hij Psalm 69. Dus hij maakt de verwijzing naar Jezus. Hij zegt, kijk nou eens naar de Heer Jezus. De Heerser. Degene aan wie wij verantwoording schuldig zijn. We zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Die kwam uit de hemel om te dienen. Als een die dient. Die kwam niet om te heersen, maar die kwam om zijn leven te geven. Hij kwam om te dienen. Marcus 10 vers 45. Ik ben niet gekomen om te dienen, of niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, zegt Jezus daar. Nou zegt Paulus, in dat opzicht moeten we Jezus volgen. We moeten niet onszelf, maar de ander behagen. Kunt u het belang van de gemeente boven uw eigen persoonlijke belangen stellen? Dat is de tweede richtlijn. De derde richtlijn als laatste, die noemt Paulus in het laatste vers wat we met elkaar gelezen hebben. En eigenlijk is dat een soort samenvatting van het hele gedeelte. Romeinen 15 vers 7. Daarom aanvaardt elkaar. Je zou kunnen zeggen, het is positief tegenovergesteld aan die eerste richtlijn. Daar zei Paulus, veroordeel elkaar niet. Maar als je elkaar niet veroordeelt, dan zou je nog een beetje langs elkaar heen kunnen leven. Zo van, nou, we veroordelen elkaar niet, maar we zijn ook niet bepaald de beste vrienden. Nee, zegt Paulus hier bij deze derde richtlijn, aanvaard elkaar. Sluit elkaar in de armen. Misschien niet letterlijk, maar dan toch wel in uw hart. Heb je broeder en je zuster werkelijk lief? En ook dat grondt hij in het evangelie van Jezus Christus. Want hij zegt, aanvaard elkaar. Hij zegt niet, wees lief voor elkaar, want dat is goed. Hij zegt, aanvaard elkaar zoals Christus u aanvaard heeft. Ziet u? Hij maakt al dat praktische onderwijs over hoe wij met elkaar moeten omgaan, dat grondt hij in het evangelie. Hij zegt voortdurend, kijk naar Jezus. Kijk naar hoe hij het gedaan heeft. Kijk naar zijn leven. En volg dat voorbeeld na. Vers 7 is het evangelie. Het is een hele praktische morgen wat dat er gaat. Het is een praktische preek over hoe je met elkaar omgaat in de gemeente. Maar er zit ook evangelie in dit vers. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Gelooft u dat? Mag ik die vraag deze morgen even los van al het voorgaande wat ik gezegd heb, even aan uw hart leggen. Gelooft u dat? Dat God u in Christus aanvaard heeft. Kijk eens terug naar de afgelopen week. Misschien zegt u, net als ik, er zijn genoeg dingen in mijn leven waarom God mij niet zou kunnen en mogen aanvaarden. Als ik naar mezelf kijk, als ik in mijn hart kijk, mijn eigen leven, wat ik gedaan heb, wat ik gedacht heb, hoe zou God mij dan kunnen aanvaarden? Hoe zou hij dan als de vader van de verloren zoon buiten kunnen staan met zijn armen wijd, omdat hij mij weer ziet komen? Dat kan niet, dat is onmogelijk. Maar dankzij het evangelie, dankzij Jezus Christus, is dat wel mogelijk. Dat is die bevrijdende boodschap van het evangelie. Dat is een hoofdzaak. Die mag elke zondag klinken en ook deze morgen. Mag ik u in Gods naam, in de naam van God zelf, deze boodschap doorgeven. In Christus staat God ook op u te wachten. Wil hij u, wil hij jou aanvaarden. Hij wil je, hoe jong je ook bent, wie je ook bent, hij wil je in zijn armen sluiten. Aan zijn hart drukken. Door wat Jezus heeft gedaan voor ons aan het kruis. Dat is het evangelie. Kijk, en zoals God dat wil doen met ons. Zo rijk als Gods genade is. Zo genadevol, zegt Paulus, moeten wij ook naar elkaar zijn. Binnen de gemeente. Ook al heb je broeders en zusters waar je het niet mee eens bent. Of waar je misschien niet zo makkelijk mee door één deur kan. Maar God heeft jou, heeft u aanvaard. En daarom moet u ook de ander aanvaarden op diezelfde manier. Dat is niet zomaar een wens die Paulus hier doet. Het is een opdracht. Een apostolische opdracht. Aanvaard elkaar. Gemeente van Jezus Christus, ook hier op Urk, ook hier tegenwoordig deze morgen. Aanvaard elkaar zoals Christus u aanvaard heeft. Dat is een opdracht van Gods wegen. Sluit elkaar in het hart. Nou zegt u, dat vind ik lastig. Want als u zou weten hoe vreselijk moeilijk die ene broeder of die ene zuster is. Nou, die zijn er in onze gemeente ook. Weet je waar waar u elkaar kunt vinden? Aan de voet van het kruis. Bij Jezus Christus, daar kunt u elkaar vinden. Niet als u discussieert over die bijzaken, daar gaat u elkaar kwijtraken. En zodra u dat merkt, u mag het gesprek best aangaan over dingen waar u het over oneens bent. Maar als u merkt dat het verwijdering geeft, dan gaat u weer terug naar de kern. Naar datgene wat u samenbindt. Vergeet nooit dat ik, en dan ga ik mij afsluiten. Vergeet nooit dat ik een tijd geleden een ontmoeting had met een man uit onze gemeente. Waar ik als die naar me toe komt, ik loop er het liefst een beetje in een boogje omheen. Het lukt niet zo tussen ons tweeën. Totdat we een keer samen geroepen werden op de gemeente, op een gemeentedag. En toen gingen we het gebouw schoonmaken. Daar heeft u nog niet zoveel last van, denk ik, hier in deze sporthal. Maar we moesten het gebouw schoon gaan maken. En we waren alle twee aan het stofzuigen. En we kwamen elkaar tegen en we raakten aan de praat over genade. Hij had een programma gezien of iets gehoord, ik weet niet precies wat. En toen hadden we het over de genade van God. En dat we alle twee heel diep beseften dat we daar volledig voor 100% van afhankelijk waren. En het was misschien niet voor het eerst, maar wel heel duidelijk toen. Toen onze harten smolten in één. En we stonden daar met twee loeiende stofzuigers die alle twee nog aanstonden. Stonden we met elkaar te praten. En ik weet nog, toen kwam een gemeentelid kwam langslopen en die zei van... Hé, daar zijn we niet voor hier, werken. En toen dacht ik, daar zijn we wel voor hier. We zijn er juist hier samen als gemeente, ook als we de boel komen schoonmaken, juist om elkaar te vinden in de kern van het evangelie. En broeders en zusters, als je elkaar zo vindt en elkaar zo in de armen sluit, dan kan je een hele hoop van elkaar verdragen. Dan kan je spreken over bijzaken en dan kan het misschien best wel eens knetteren. Maar aan het eind van een discussie of aan het eind van een gesprek kan je elkaar toch weer van harte in de armen sluiten. Omdat je in de ander iemand ziet die net zo goed als jij aanvaard is door God, door Jezus Christus. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Bestaat niet uit bijzaken. Bestaat niet uit muziekinstrumenten of wat dan ook. Maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En wie Christus in deze dingen dient, die op zo'n manier met elkaar omgaat, die zo gemeente is, die is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. De Heere zegene zijn woord. Amen.